onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederwaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 7e psalm, het 4e en het 5e vers. Zo zullen zich gehele scharen van volkeren om u heen vergaren. En laat toch het kwaad der goddelozen een einde nemen. Straf de bozen, 7 vers 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, wij openen het woord van God uit in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen daarvan het 25e hoofdstuk, de verzen 31 tot en met 46. Matteüs 25, en we beginnen de schriftlezing bij vers 31. Na de schriftlezing zingen we Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkander scheiden gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt, gij gezegenden mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest, en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest, en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest, en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u krank gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of naakt of krank of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Wij beleiden ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het is een aantal weken geleden dat we voor de eerste keer met elkaar het vraag en antwoord 52 van onze catechismus hebben gelezen en bij de overdenking daarvan een begin hebben gemaakt met de prediking over de wederkomst van de Heere Jezus. Ik heb u bij die gelegenheid ook het 37e artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis gelezen. Wij zullen met elkaar vanavond verder gaan met dit Bijbelse thema, de laatste trap van de verhoging van de Heere Jezus Christus. En laat ik u dan nog een keer vraag en antwoord 52 mogen lezen. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Wij willen samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Heere, nu we vanavond weer bij elkaar zijn en nu wij opnieuw mogen gaan luisteren naar de boodschap van uw woord, zoals die ons spreekt over de terugkomst van de Heere Jezus Christus, de komst van hem op de wolken des hemels als rechter van het heelal, bidden wij u om de genadige leiding en werking van uw Heilige Geest. Immers als we naar uw woord gaan luisteren, Heere, dan zal het erom gaan dat we het ook zullen verstaan. Als uw woord tot ons gebracht wordt, dan zal het er ook om gaan dat het op de rechte wijze verkondigd wordt. Dat de prediking van dat woord waarlijk de vertolking mag zijn van wat gij in de heilige schriften hebt bedoeld, dat wij zouden weten. En dat zo de prediking van uw woord echt ook onderwijs mag geven ten aanzien van de dingen die geopenbaard zijn. En heren, wij bidden van u dat we op de juiste wijze dan inderdaad uw woord mogen ontvouwen en dat er ook voor dat woord in ons leven plaats mag zijn. Dat we ons aan dat woord overgeven zullen, gewonnen geven. Dat de prediking met het geloof gemengd zou mogen zijn, ook in degenen die het horen. En dat het zo ook in het geloof mag worden verstaan en ter harte genomen. Heren, dat is altijd nodig, dat is ook vanavond nodig, ook nu het gaat over het laatste gericht. Als alle mensen voor de rechterstoel geplaatst zullen worden en als allen uit de mond van de rechter van hemel en aarde zullen vernemen waar hun eeuwige bestemming ligt. Als hij het zal zeggen tot de een, kom, gij gezegende mijns vaders. En als hij het tot een ander zal zeggen, ga weg van mij, gij vervloekte. En als zo de scheiding zal getrokken worden, definitief. En als zo de eeuwigheid gaat beginnen, eeuwig wel of eeuwig wee. Heren, in de geest worden we naar die dag, die laatste dag, de jongste dag toegebracht. En we zullen het in de geest vanavond meemaken, wat we een keer allemaal heel persoonlijk en heel bewust zullen meemaken, omdat er geschreven staat, aller oog zal hem zien. En er is niemand die daarbij overgeslagen wordt. Ook al zouden we gestorven zijn, Heren, want u hebt het geopenbaard dat we dan toch ook allemaal zullen worden opgewekt. En dat de Heer Jezus inderdaad komt om te oordelen de levenden en de doden die dan geen doden meer zijn. Heren, laten we van deze dingen doordrongen zijn. Laten we van deze dingen ook onder de indruk mogen komen. En laten we in het besef dat dat allemaal zal gebeuren. De tijd die genadetijd is, mogen gebruiken om geborgen te zijn. Want als het eenmaal zover is, dan kan het niet meer. Dan valt de beslissing. Maar nu het zover nog niet is en nu we allemaal nog leven mogen en in het heden der genade zijn mogen, nu kan het nog goed komen. Ook al is het van nature totaal verkeerd met ons. Nu kunnen we nog behouden worden. Nu is er nog het genadeaanbod. Nu wordt ons gesproken over de redder die straks rechter zal zijn, maar die zich nu als redder presenteert in het evangelie. En die nu ook nog gekend, die ook nog gezocht mag worden en wiens bloed nog afgebeden mag worden tot verzoening van al onze zonden. Heere, zegen uw woord. Niet alleen maar door dat woord indruk te laten maken en hier en daar beslag te laten leggen, maar door dat woord zo tot het binnenste van ons mensen in te laten dringen, dat als we nog onbekeerd zijn, we door de kracht van dat woord omgezet worden. En als wij genade van u hebben mogen ontvangen, dat we opnieuw begeren uit die genade te leven en in die genade bevestigd te worden, om met zekerheid en met vertrouwen die dag tegemoet te reizen, om straks ook zonder verschrikken voor uw rechterstoel te kunnen verschijnen. Heren, laten die dingen ons toch bijzonder mogen bezighouden. En laten al die aardse dingen, die niet onbelangrijk zijn en waar zeker ook onze aandacht op gericht dient te wezen, toch eens op de tweede of derde plaats mogen komen te staan. Opdat wij waarlijk doen zullen waar uw woord ons toe oproept, waar gij, Heer Jezus Christus, zelf toe hebt opgeroepen, namelijk zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Ook nu bidden wij, Heren, dat ge gedenken wilt aan hen die hier niet zijn kunnen. Aan zieken en bejaarden en aan allen die op de een of andere manier verhinderd zijn in hun opgaan naar uw huis. Gedenk ze allen, Heren, nadat u ze kent en nadat u ook hun noden en hun zorgen wellicht, die er wellicht zijn, kent. En laat hun verwachting ook van u mogen wezen, o God. Zegen gij uw werk en bekroon dat met uw zegen. En laat in deze wereld dat rijk van uw Zoon Jezus Christus mogen komen. En breek daartoe ook af alles wat zich tegen u en tegen de komst en de doorwerking van dat rijk verheft. En wat de prediking van uw woord zoekt te neutraliseren en krachteloos te maken. En laat de vorst der duisternis het ervaren, Heren, dat zijn listen doorzien zijn en dat zijn plannen verijdeld worden en dat alles wat hij zich voorgenomen heeft door u zo mislukken zal dat uw werk ongehinderd en ongestoord voortgaan zal en dat er nog velen getrokken worden tot u en ingewonnen mogen worden voor uw dienst. Laten er velen mogen komen, Heren, ook uit alle landen en volkeren van deze wereld. En wilt ge daartoe ook meekomen en meewerken met de verkondiging van uw woord hier en allerwege. Zegen het evangelie daar waar het voor het eerst gebracht wordt op zendingsvelden. Zegen dat woord ook Als het gebracht wordt onder het volk van Abraham. En laten daar de ogen toch een keer mogen opengaan voor hem die gij gegeven hebt als de zaligmaker van zondaren, de Messias van Israël. En wilt gij er overal vandaan, Heere, trekken met de koorden van uw liefde die gij aan uw dienst verbindt en die gij onder uw scepter doet buigen. Denk aan de wereld waarin wij leven. Kon het zijn, laat er spoedig een einde komen aan de oorlog in Irak. En laat er dan ook recht geschieden, Heere. En laat er gerechtigheid gevestigd mogen worden op aarde. En geef dat dat volk en al de volkeren van deze wereld onder de banier van de gerechtigheid en zo ook van de vrede zouden mogen leven. Wees u met hen die in levensgevaar verkeren. Denk aan hen die rouw dragen vanwege geleden verliezen. En ontfermt u zich daar waar wonden geslagen zijn en waar verdriet doorleefd moet worden. Gedenk gij alles, Heere, wat op uw zegen wacht. En wilt ge genadig aan ons denken. En ons niet doen naar onze zonden en ongerechtigheden. Maar ons genadig in barmhartigheid aanschouwen. En deze ganse wereld, die bloed, die lijdt, waar ongerechtigheid heerst, toch nog in uw genade gedenken. Hoor ons, trouwe God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 140ste psalm, de verzen 4, 12 en 13. Bescherm mij voor de goddelozen. Ik weet dat God getrouw in het richten en de vromen zullen u verhogen. 4 en 12 en 13 van psalm 140. Gemeente, de Heere onderwijst ons vanavond, net als een aantal weken geleden op zondagavond, in de dingen die nog gebeuren zullen. De dingen die nog in de toekomst verborgen liggen, waarvan geen mens weet wanneer dat zal zijn, maar waarvan we op grond van het woord van de Heere zelf met alle zekerheid kunnen en moeten zeggen dat ze zullen geschieden. Zoals al zoveel wat de Heere gezegd heeft in vervulling gegaan is, zo zeker is het ook dat datgene wat de Heere gezegd heeft en wat nog niet geschied is, ook toch geschieden zal. Hij komt om de aarde te richten. De Heere Jezus Christus, de opgestane zaligmaker die 40 dagen na zijn opstanding ten hemel gevaren is. En die gezeten is aan de rechterhand van de Almachtige God. En aan wie de Heere, aan wie God de Vader alle heerschappij en macht heeft overgegeven. En die heerst in het midden van zijn vijanden en die dat doen zal totdat de dag van zijn wederkomst aanbreekt. En de dag van zijn wederkomst is ook de dag waarop de koning rechter zal zijn. We hebben een aantal weken geleden met elkaar gezien dat dat eigenlijk wel gebeuren moet. Omdat alleen zo en alleen dan aan de heerlijkheid van de Heere Jezus een volkomenheid zal worden gegeven. Zolang het is en blijft zoals het nu is, heerst hij wel, is hij wel verhoogd en verheerlijkt, is hij wel gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. Maar dat wordt niet door iedereen erkend. En zijn vijanden zijn ook nog niet verslagen. En aan de macht van zijn vijanden is ook nog niet voorgoed een einde gekomen. En het volk dat hij kwam verlossen is ook nog niet volkomen verlost. Ze leven hier nog in het jammerdal. En al zijn ze behouden wat hun ziel betreft, en al wonen de gestorvenen als geesten bij de Heere, daarmee zijn hun lichamen nog steeds onder de macht en de heerschappij van de koning der verschrikking. En aan die dingen moet een eind komen. En aan alle onrecht dat er nog is. De dingen staan nog niet op hun plaats. De dingen zijn nog niet rechtgezet. Onrecht is nog niet gebroken. En de verlossing is nog niet volkomen. Dus met het oog op deze en andere nog niet genoemde dingen, moet het wel gebeuren dat de Heere Jezus zal wederkomen als rechter op de wolken des hemels. En heeft de kerk des Heren naar het woord van God die komst van de heiland te verwachten. Voordat we met elkaar wat speciaal gaan letten op dat verwachten en op dat uitzien en op het troostaspect dat daarin gelegen is, waar antwoord 52 eigenlijk mee begint. U ziet trouwens ook wel dat de vraag helemaal daarop gericht is. Want vraag 52 is zo samengesteld, zo geconcipieerd, dat het onmiddellijk naar de troost van dit geloofstuk vraagt. Maar voordat we daar wat nader op ingaan, vanavond toch nog eerst wat meer over die rechtspraak. Dat gericht dat dan zal plaatsvinden. Want wij vinden in dit antwoord, en we vinden dat natuurlijk in de schrift ook her en der, we vinden in dit antwoord ook dat de Heere Jezus rechter zal zijn. En van de rechter en van het werk van de rechter wordt dan gezegd, en ik denk aan het slot van antwoord 52, dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis zal werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Of, anders gezegd, zoals we het gelezen hebben in het 25e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, in dat onderwijs dat de Heer Jezus ons zelf gegeven heeft, aangaande die dingen, hij spreekt daarvan, de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En hij noemt ze de schapen en de bokken. Hij zal zelf scheiding maken tussen de mensen. Wat hier nog dooreen ligt, wat hier nog helemaal dooreen gemengd is, als één gemengde hoop, dat zal straks uit elkaar gehaald worden. En hij weet onfeilbaar precies wie waarbij hoort. Wie hij aan zijn rechterhand zal plaatsen, omdat ze tot zijn schapen behoren. En wie het zullen zijn die hij aan zijn linkerhand een plaats aanwijst, omdat zij tot de bokken horen. Hij kent zijn schapen. En hij kent ze stuk voor stuk. En hij kent ze één voor één. En hij kent ze met onfeilbare zekerheid. En er is er niet één bij wie hij twijfelt. Hoort hij er wel of hoort hij er niet bij? En hij weet ook met precies diezelfde zekerheid, zonder enige twijfeling, diegene te onderscheiden bij wie niets van de vrezen des Heren te bespeuren is. En wat dat betreft doorziet hij elk mens met zijn alziende ogen. Hij die de harten kent en die de nieren proeft. U kunt er gerust op zijn, u kunt er zeker van zijn dat hij op dat moment geen enkele vergissing zal maken. En als hij schapen en bokken uiteenhaalt, dan staat daar tussen die bokken niet per ongeluk ook een schaap dat eigenlijk aan de rechterkant moest staan. En dan staat er tussen die schapen niet per ongeluk een bok die ertussenin heeft kunnen sluipen. Zonder dat de herder, zonder dat de koning, zonder dat de rechter het heeft kunnen zien. Het zal precies zijn zoals het is. Omdat hij de scheiding aanbrengt. En hij vergist zich niet. En zoals de Heer Jezus dat dan tekent. En dat doet hij op een aangrijpende manier, dat doet hij op een ontroerende manier in het 25e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Zoals de Heer Jezus dat tekent, horen wij uit zijn onderwijs ook wat hij, want hij is het die over zichzelf spreekt, wat hij bij die gelegenheid zal zeggen, dus tegen zowel de ene categorie als de andere categorie. Als onze catechismus daarover spreekt, dan wordt eerst, ik las u dat zojuist voor, gezegd wat er met zijn en mijn vijanden zal gebeuren. En pas daarna wordt er gesproken wat er met de gelovigen, met, zoals ze genoemd worden, de uitverkorenen zal gebeuren. De Heer Jezus doet het net andersom. Dat zal u opgevallen zijn toen we dat gedeelte uit Matthäus 25 lazen. Als de Heere gaat vertellen wat hij gaat zeggen tegen de een en tegen de ander, dan zegt de Heere dat hij eerst zich zal richten tot degene die aan zijn rechterhand staat. Tot zijn schapen. Waarom zou hij zich eerst tot hen richten? Heeft dat nog betekenis of is dat betrekkelijk onbetekenend en kunnen we daar rustig overheen lopen bij de verklaring van dat schriftgedeelte? Nee, ik denk dat we daar inderdaad toch even aandacht aan moeten geven, want dat zal een reden hebben dat de Heere zich eerst bij dat gericht tot de schapen wendt. Waarom zal dat dan zijn? Ik denk dat er zelfs verschillende redenen voor aangegeven kunnen worden. Misschien wel in de eerste plaats dit. Dat we daaruit leren dat wat de Heere het liefste doet met mensen, dat is ze zalig spreken. Wat de Heere bij voorkeur doet, dat is niet mensen onder zijn oordeel brengen en ze voor eeuwig onder dat oordeel laten blijven. Maar dat is mensen juist behouden. Ze verlossen van het kwaad. Dat is Gods liefste werk. Daarom staat er dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot behoudenis en tot bekering zouden komen. En dat zit er ook achter als God zijn evangelie laat verkondigen. Hij zoekt het behoud van zondaren. En daarom staat er bij de profeten ook dat de Heere zegt, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? God zoekt het behoud van zondaren. En dat kon wel eens de eerste reden zijn waarom de Heere in dat gedeelte in Matteüs 25 zich eerst tot de schapen wendt. Maar dan zal er ook nog deze reden achter zitten. Namelijk dat hij op deze manier de schapen ervoor bewaart dat hen op die dag de schrik om het hart zou slaan als ze eerst zouden horen wat er met de bokken gaat gebeuren. En het zou ook wel eens kunnen wezen dat de Heere door eerst die schapen zalig te spreken en welkom te heten, die bokken ervan wil overtuigen, juist ook als hij de redenen aangeeft waarom hij hen welkom heet in het hemels koninkrijk. De bokken ervan overtuigen wil dat zij rechtmatig straks dat andere vonnis zullen horen. Nou, wat zegt hij dan tot de schapen? Hij spreekt ze aan met gezegenden mijn vaders. En misschien is het goed als u het gedeelte uit Matteüs 25 er maar bij neemt. En met u, met mij meeleest als wij in de prediking nu en dan heel duidelijk op dat schriftgedeelte terug zullen vallen. Hij spreekt ze aan, vers 34, als de gezegenden van zijn vader. Nou, daar ligt het eigenlijk al helemaal in uitgedrukt. Ze zijn gezegenden. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk verdienden te horen. Het is ook precies het tegenovergestelde van wat de wereld van die mensen gedacht heeft. Je vindt dat, ik zal dat niet nog een keer in den brede citeren, maar je vindt dat ook in het 37e artikel, dat behoorlijk lange artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat over de wederkomst spreekt. Daar gaat het ook over de vijanden, daar gaat het ook over de vervolgers van de kerk, daar gaat het ook over de vijanden die de kerk des Heren en die de zaak van de kerk des Heren veroordeeld hebben. En die dat volk des Heren beschouwd hebben als mensen met wie ze konden doen wat ze zouden willen, als aller afschrapsel. Zoals Paulus dat die beert en dat uit eigen ondervinding zegt. Zo worden we behandeld, schrijft hij aan de Korintiërs in deze wereld. Als ze hun zin krijgen en als ze hun gang kunnen gaan, dan betekenen we in hun ogen helemaal niks. Dan zijn wij vervloekten, dan zijn we ellendigen, dan kunnen ze ons missen. En zo gaat dat vaak in de geschiedenis van de kerk. Zo is Gods kerk meer dan eens gekleineerd. En zo zijn ze geboycott en zo zijn ze vervolgd. En nou klinkt er uit de mond van de koning gezegenden. Totaal anders dan het oordeel dat de wereld over hen uitgesproken heeft. Weet u wat die koning zegt? Die is ook totaal anders dan wat hun eigen geweten zegt. En wat zij geleerd hebben door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Toen dat werk van Gods geest in hun leven plaatsvond, toen hebben ze zichzelf leren kennen. En toen hebben ze zichzelf leren kennen als mensen die door de wet juist onder het oordeel zijn geplaatst. En die vanwege hun zonden elke gunst van God hebben verbeurd. Sterker nog, die door de wet van God onder de vloek besloten liggen. Want er staat toch in de schrift: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. En weet u, als Gods geest de mens gaat overtuigen van kennis, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En als de wet in zo'n leven zijn aanklagend werk gaat beginnen, dan gaat het geweten van zo'n ontdekte zondaar de wet gelijk geven. En dan ga je niet langer proberen daaronder uit te komen en allerlei excuses op te zoeken om je daden, je zondige daden, toch nog te rechtvaardigen of in ieder geval een beetje te verklaren. Maar dan buigt een mens onder dat oordeel en dan zegt zijn geweten hem dat de wet des Heren gelijk heeft. En dan moet je dat toestemmen, dat je de vloek, dat je het oordeel verdiend hebt. En onder die indruk leert een mens ook verstaan wat dat is om verloren te liggen. En geen enkele mogelijkheid te hebben om zichzelf nog te behouden en van die vloek en van dat oordeel te verlossen. Maar tegen wat de wet zegt en tegen wat dat geweten dat in overeenstemming met de wet gebracht is ook gezegd heeft, klinkt er uit de mond van hem die het einde van alle tegenspraak is, de Heer Jezus Christus, komt gij gezegenden, de gezegenden mijns vaders. En als hij ze zo noemt, dan zijn ze de gezegenden. En dat betekent het eenvoudigweg dat dat oordeel van de wereld niet meer geldt en dat het oordeel en de veroordeling van de wet ook niet meer geldt. En wat het geweten dan ook gezegd mogen hebben, dat geldt ook niet meer. Ze zijn gezegenden, want hij was, die nu hun rechter is, was eerder hun redder. Trouwens, de Heer Jezus verbindt dat ook aan het feit dat zij de gezegenden van zijn vader zijn. Het is eigenlijk niet eens begonnen toen de Heer Jezus voor hen zijn leven gaf. En toen de Heilige Geest hen met een waarachtig geloof begiftigde. En toen de Heilige Geest hen tot waarachtige bekering leidde. Daar is het niet mee begonnen. Het is al veel eerder begonnen. En hun zaligheid komt niet uit hun geloof voort en hun zaligheid komt niet uit hun bekering voort en hun zaligheid komt ook niet voort uit het feit dat ze krachtdadig en onwederstandelijk geroepen zijn. Ze mogen voor zichzelf, als ze terugkijken naar het begin van het werk Gods in hun leven, wel op die momenten letten, maar in feite komt hun zaligheid al uit de nooit begonnen eeuwigheid. En zijn ze van meet af vanuit het eeuwig besluit van de Vader. Aan te wijzen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom zijn ze gezegend. Want omdat ze dat waren, gezegenden zijns vaders, daarom werden ze in de tijd aan de Zoon gegeven en daarom heeft Christus ze verlost en daarom zijn ze met de Geest begiftigd en daarom zijn ze gebracht tot de waarachtige kennis van die zaligmaker en daarom zijn ze schapen geworden die de herder kennen en die de herder gingen volgen. En omdat zij van eeuwigheid van de Vader waren. Daarom worden ze nu verwelkomd in het koninkrijk van de Vader. Komt, gij gezegenden mijns vaders. Dan krijgen ze opnieuw dat woord te horen dat in hun leven al eerder een geweldige betekenis heeft gekregen. Welk woord? Het woord van de uitnodiging. Kom. En dat is zo'n dierbaar woord in het leven van een arme zondaar die daaraan vrijmoedigheid heeft mogen ontlenen om tot de Here te vluchten. Al was het ook met een geweten dat hem veroordeelde. En al was het ook met de wet op zijn hielen die de dood dreigde. Maar toen hij dat hoorde en toen dat tot hem doordring, dat de Heere zijn armen uitbreidt en dat de Heere met uitgebreide armen in het evangelie voor zo'n ellendige zondaar staat en zegt, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Toen ze dat woord hoorden en toen het tot hen doordrong dat de Heere ze niet wegstuurde, al hadden ze het
duizend keer verdient dat de Heere hen zou wegsturen en nooit met hen bemoeienis zou willen hebben. Maar toen ze hoorden dat ondanks alles, ondanks alle ellendigheid en zondigheid en verdorvenheid aan hun kant, de Heere toch zegt, komt herwaarts tot mij. Toen gaf dat vrijmoedigheid. En toen durfde ze, omdat hij het zei, te gaan met schuldbesef. En toen durfde ze, omdat hij het zei, zich voor de Heere neer te werpen in het stof om de Heere te bidden. Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die vleeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Maar ontferm u mijner, o zoon van David. En dat woord bracht hen naar hem toe. Dat nodigingswoord. En u horen zal zij straks voor de rechter staan. Datzelfde woord. Kom. En dan is het maar niet een woord waarbij ze genodigd worden om tot hem te komen. Maar dan is het een woord waarmee ze tegelijkertijd ook genodigd worden om in te gaan in dat eeuwig koninkrijk. Want onmiddellijk voegt de Heere eraan toe dat ze nu erfgenamen zijn. Want ze zijn immers kinderen. En kinderen zijn erfgenamen. En als erfgenamen mogen ze het koninkrijk beërven. Mogen ze er deel in krijgen. Mogen ze het in het volle bezit zelfs ontvangen? Hebben ze niet alleen maar de toezegging? Staan ze niet alleen maar geschreven in het testament? Maar het testament wordt geopend ook dan weer. En ook dan gaat vervuld worden wat geschreven staat. En alles wat toegezegd is. En alles wat in het testament nagelaten wordt aan de erfgenamen. Dat zal stuk voor stuk worden uitgekeerd. Het koninkrijk zelf zal hun deel zijn. Want Christus, hun rechter, hun zaligmaker, is daar ook hun koning. En dat koninkrijk is voor hen bereid. Juist voor hen. Het is voor hen bereid. Ze hebben het zelf niet gedaan. Ze hoefden het zelf ook niet te doen. Net zo van in het min als dat ze dezelfde plaats moesten bereiden in het vaderhuis. Dat is allemaal voor hen gedaan. Geen enkele inbreng van hun kant was vereist. Het enige wat ze hebben te doen nu, dat is op de nodiging in te gaan en met de daad te komen en zich te laten leiden. En dat gebeurt stuk voor stuk. Want dat lees je ook in dat 34e vers van Matteüs 25. Het was namelijk voor hen, en dan staat er een enkelvoud, heel persoonlijk bereid. Komt gij gezegenden, meervoud mijns vaders, beërft dat koninkrijk, dat voor u enkelvoud bereid is. Want in het zaligmakerswerk van de Heer Jezus gaat het altijd heel persoonlijk toe. Zo goed als dat het in de bekering, in de wedergeboorte, in de krachtdadige roeping eigenlijk ook al heel persoonlijk toe gaat. En zodat zoals de Heer dan dat woord heel persoonlijk maakt, al zit u te midden van vele anderen in een kerkgebouw, of al leest u samen met anderen aan de tafel het woord van God, maar als de Heer het behaagt om dat woord naar het hart toe te brengen, dan is het altijd een woord dat hij heel persoonlijk maakt. En dat misschien anderen helemaal niet verstaan. En misschien anderen helemaal niet begrijpen. En misschien door anderen helemaal niet wordt opgemerkt. Maar dat door die ene ziel heel persoonlijk wordt beleefd als een woord dat kracht doet. En zo is het ganse werk der van het zaligmaken door. Zo is het straks ook bij dat gericht. En dan van al die schapen, en er zijn er nogal wat, is toch dat ene schaap op een gegeven ogenblik het doel van het woord van het spreken van de Heer. En zal dat ene schaap, en daarna weer dat andere, en daarna weer dat andere, maar heel persoonlijk weten, hij bedoelt mij. En zoals in de wedergeboorte één voor één, zeg maar door de draaideur, en dan niet zo'n wijde draaideur zoals je ze tegenwoordig in ziekenhuizen soms hebt, maar zo'n nauwe draaideur waar je maar één in dat kleine hokje alleen kunt staan. Zoals je de wedergeboorte door die nauwe draaideur in het koninkrijk der hemelen binnengaat, zo zal je dan ook één voor één, als de gekende des Heren, als de persoonlijk door de Heren beoogde, gezaligde zondaar, binnenkomen in dat koninkrijk van de Vader. En zo geeft de Heere zijn vertroosting. Dat koninkrijk is namelijk voor hen. Het was al altijd voor hen. Het was voor hen weggelegd. Het was voor hen weggelegd al voor de grondlegging der wereld. Het was voor hen weggelegd vanaf het moment dat de Vader hen kende en dat de Vader hen van eeuwigheid lief had. Omdat ze uitverkorenen zijn. En daar heb je nou het woord dat hier in onze catechismus ook gebruikt wordt. En terecht, op grond alleen al van dit ene woord in Matthäus 25, mag onze catechismus zeggen dat de Heere mij met al zijn uitverkorenen in de eeuwige blijdschap en heerlijkheid tot zich nemen zal. Dus als u vraagt wie zijn nou die schapen aan de rechterhand van de Heere Jezus, ja, dan kan het antwoord niet anders zijn dan niet anders zijn. In ieder geval moet het in de eerste plaats het antwoord zijn. Dat zijn de uitverkorenen. Dat zijn degenen die geschreven staan in het boek des levens. Wie zijn dat dan? Ja, dat zijn degenen die God gekend heeft. Dat zul je hier op aarde nooit met zoveel duidelijke zekerheid kunnen weten van al degenen die erbij behoren, als dat het op dat moment zal blijken te zijn. En dan zal ook pas ter volle beseft worden wat het betekent. Hier zul je er wel eens een indruk van hebben. En hier heb je er ook wel eens onder de indruk van dat voorrecht van uitgeroepen: waarom was het op mij gemunt? Als ik dan eens om me heen kijk en ik zie zoveel met wie ik opgegroeid ben, met wie ik vroeger naar school gegaan ben. Ik heb er een hoop uit het oog verloren, maar er zijn er toch die ik nog wel eens ontmoet heb en er zijn er toch van wie ik nog wel eens wat gehoord heb. En die is de wereld ingegaan en die is een hele andere kant uitgegaan en die heeft er nooit enig blijk van gegeven om de dienst des Heren te zoeken. En die heeft er ook nooit ernst mee gemaakt om de Heere te vrezen. Waarom was het nou op mij gemunt? Als je dan kijkt in je eigen familie soms, en bij sommige families is dat heel duidelijk en heel vol tegenstellingen, dat je uit hetzelfde gezin de een de Heere ziet vrezen in waarachtige en toegewijde liefde tot de Heere. En dat je die ander uit datzelfde gezin, uit diezelfde moederschoot een keer voortgekomen en aan diezelfde knieën van dezelfde moeder onderwezen in de geschiedenissen van het woord van God en in dezelfde voorbidding van de vader van dat gezin begrepen en die er de brui aan geeft en die er niet meer van weten wil. Waarom was het op mij gemunt? Kun je dat verklaren? Je kunt het niet verklaren, ik zei, je kunt er hier op aarde soms indrukken van hebben en vol verwondering de vraag stellen: Heere, wat heeft u bewogen om naar mij om te zien? En waarom ben ik die weg niet gegaan? En als ik aan mezelf overgelaten was, dan was ik die weg ook gegaan, want in mijn hart leven dezelfde dingen als bij een ander. En ik heb er van mezelf en van nature ook geen zin in. Ik zou er nooit zin in gehad hebben om de Heere te vrezen. Maar waarom dan? Maar dan op die dag, als hij zegt: beërft koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af, dan zul je alle reden hebben en straks nog veel meer reden vinden als je hoort wat er met die bokken gaat gebeuren, om te zeggen in verwondering en eeuwig die vraag te herhalen: Heer, waarom was het op mij gebeurd? En dan is er maar één antwoord. En dat is een antwoord dat eigenlijk niet eens een antwoord is dat definitief alle andere vragen oplost. Dan is er alleen maar dat antwoord. God heeft u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom bent u getrokken, daarom bent u gekocht, daarom bent u gewassen. Daarom bent u aan de Zoon gegeven en die heeft alles gedaan. En dan kun je nog een vraag stellen. Maar Heere, als dat dan zo is. Dat het is omdat u me eeuwig van eeuwigheid lief gehad hebt. Maar wat hebt u dan ooit in mij gezien? Op grond waarvan u mij lief zou hebben. En dan zijn de hemelen stil. Want er was nooit iets in me. En dan zal een mens eeuwig aanbidden het ondoorgrondelijke mysterie van de liefde Gods, waar alleen God verklaringen voor kan geven. Uitverkorenen, die zullen tot in de eeuwige heerlijkheid worden opgenomen. En ze hebben daar inderdaad werk te doen. En ze zullen dat lam aanbidden dat hen gekocht heeft. En ze zullen de Vader van de Heer Jezus Christus aanbidden, omdat hij hen van eeuwigheid lief gehad heeft. Maar je kunt op grond van hetzelfde woord ook een andere lijn trekken. En niet alleen de lijn van de uitverkiezing, maar ook de lijn die in Matteüs 25 aangegeven wordt. Want behalve dat in Matteüs 25 dus gesproken wordt over die gezegende des vaders en over dat koninkrijk dat van voor de grondlegging al voor hem bestemd was, ook dus de verkiezing, wordt er in Matteüs 25 heel duidelijk ook gesproken over dat straks dat oordeel zal berusten op grond van datgene wat de mensen hebben gedaan. Op grond van de werken. Want de Heere geeft daar in Matteüs 25 dus ook een verklaring voor. Als hij tot de schapen zegt, komt gij gezegende mijn vader. Want dan zegt hij, want ik was in de gevangenis. En toen hebt u me opgezocht. Ik was hongerig. En toen hebt u me gevoed. Ik was dorstig. En toen hebt u mij gekleed. Of gedrenk te drinken gegeven. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Zij weten niet wat de Heere bedoelt en waar de Heere op bedoelt. Wanneer is dat dan geweest, Heere, dat we u bezocht hebben, dat we u gediend hebben? Wanneer hebben we u hongerig gezien? En wanneer hebben we u in de gevangenis of krank gezien? En dan is het antwoord, voor zover gij dat een van mijn minste dienstknechten gedaan hebt. Al was het maar een van die minste broeders. Al was het maar een van die geringste naar de maatstaven van de wereld gemeten. Al was het maar een van dat allen afschrapsel. Hebt u het mij gedaan? Ach, ze hebben het niet gedaan om zich daarmee eigenlijk op hun goede werken te laten voorstaan. Het zijn allemaal goede werken die niet eens opvallend waren. Het zijn goede werken waar ze zelf helemaal niets bijzonders in gezien hebben. Het ging als het ware vanzelf vanuit dat nieuwe leven, vanuit dat nieuwe beginsel dat in hun hart geplant was. Zijn ze betrokken geworden, zowel op God als op de naaste, met name op de Godvrezende naaste, is het als het ware vanzelf gegaan dat ze in liefde ook zijn gehoorzaam geworden aan de tweede tafel van de wet, om hun naaste lief te hebben als zichzelf en als ze daar een van, al was het een van de minste van Christus dienstknechten in nood of in ellende zaten, dan waren hun ingewanden vervuld met barmhartigheid en hun handen vloeiden over van daden van liefde, zonder dat ze zich daar eigenlijk rekenschap hebben van hebben gegeven. En dan zal blijken dat al wat gedaan werd uit liefde tot Christus, dat houdt zijn waarde. Dat blijft eeuwig bestaan en dat komt dan zelfs op de grote dag van de wederkomst terug. En al die dingen waar zij eigenlijk helemaal geen erg in gehad hebben, blijkt de Heere niet vergeten te zijn. Die beker koud water, aangereikt aan een van Jezus' discipelen, blijkt dan in de hemel herinnerd te zijn. Leert de Heer in deze geschiedenis, in deze gelijkenis, of hoe je het verder ook aan wil duiden, leert de Heer dat we dan toch onze eigen zaligheid verdienen? Nee, want dan zou er wat anders staan. Maar de Heer leert dat het waarachtige geloof niet zonder werken blijft. En dat het waarachtige geloof door de liefde werkt. En dat een geloof dat een echt levend geloof is, ook vruchten van het geloof voortbrengt. En dat dit onder andere de vruchten zijn. En de keerzijde, als het geloof deze vruchten niet heeft, dan is het een dood geloof. En dan is het een geloof dat verder geen enkele betekenis heeft. Dat leert de Heer hier. En dat het waarachtige, door hemzelf gewerkte geloof, inderdaad een levend geloof blijkt te zijn, omdat het in de vruchten zich manifesteert en die vruchten worden in de hemel gedacht. En zo worden ze hier getypeerd, enerzijds als uitverkorenen en anderzijds als mensen die met het waarachtige, maar dan ook het echte waarachtige geloof begiftigd zijn. En wier leven daar getuigenis van aflegt. Het zijn andere mensen dan de rest. Het zijn mensen die leven uit een ander beginsel. Het zijn mensen die putten uit een andere bron. Het zijn mensen die gevoed worden met ander voedsel. Het zijn mensen die een nieuw leven kennen. En dat nieuwe leven, dat blijkt ook uit de vruchten die ze dragen. God is aan het werk gegaan. God de Heilige Geest. En omdat dat werk in hen was, daarom wordt dat werk op de jongste dag niet over het hoofd gezien. Het is immers Gods werk. En God bekroont altijd zijn eigen werk. En zo komen die schapen dan thuis. Er is heel wat al vooraf gegaan, omdat het in de aard van schapen is, ligt nogal eens een keer af te dwalen. En als het van die schapen afhankelijk zou zijn geweest, dan was het nog mislukt, maar het hangt niet van de schapen af, maar het hangt uitsluitend van de herder af. Die heeft voor hen gezorgd. En die blijkt tot het einde toe voor hen te zorgen. En zo slaat de rechter ze binnen. En zo zijn ze straks één en al verwondering, de eeuwige zaligheid. Gemeente, hebt u daar ook hoop op? En dan vraag ik u niet of u die hoop dan grondt op het feit dat u weet dat u uitverkoren bent, want als ik het zo zou stellen, dan zou ik velen in grote verwarring brengen. Dat weet ik ook. Maar laat ik het dan vragen en dan komt het wat dichterbij en dan is het misschien wat eenvoudiger. Laat ik dan vragen, als u dan denkt dat u daar hoop op hebt, hebt u daar dan hoop op grond van wat Matteüs 25 ons zegt? Ten aanzien van het waarachtige geloof dat door de liefde werkt. En dan zult u zeggen, ja, maar dan maakt het dat niet zo makkelijk, want die mensen wisten het niet eens. Nee, die mensen wisten het niet eens. Ze wisten één ding wel. Dat hadden ze geleerd. Dat hadden ze echt geleerd. En daar konden ze inderdaad ook wel wat van vertellen. En dat was ook oprecht. En daar kon de Heer zelf ook getuigenis aan geven. En daar gaf de Heere ook wel eens getuigenis aan in hun ziel, als ze dat zeiden. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeken, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Nou is dat er dan in uw leven. En kunt u daar getuigenis van geven? En hebt u van God ook wel eens gehoord dat hij in uw ziel daar getuigenis van gaf? Als u dat in al de oprechtheid van uw ziel ook wel eens tegen de Heere zei. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. En dat de Heere dan in uw ziel daar de rust op schonk. Dat hij inderdaad van de uitgangen van uw hart wetenschap heeft. dat u het geloven mag, omdat hij het te geloven geeft. Of anders gezegd, het is ook niet voor niks dat de Heere hier het beeld van schapen gebruikt. En dan kent u dat beeld natuurlijk wel, en dat komt door de hele schrift heen iedere keer weer terug. Onder andere in dat 10e hoofdstuk van Johannes, als de Heere die schapen beschrijft en als hij een aantal merktekenen van dat schaap noemt. En daarvan zegt, ze horen mijn stem. Ja, is dat zo? Horen mijn stem. Herkent u die stem van de herder wel eens? Dringt het wel eens tot het binnenste, in het binnenste van uw hart door, als hij spreekt? En herkent u dat ook? En dat andere, en ze volgen mij. Achter hem aangaan. Al moet het gepaard gaan met kruis dragen. En al moet het gepaard gaan naar het woord van de heiland met zelf. Verloochening. Maar volgen. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Nou, gemeente, de dag komt hè, dat deze dingen eens een keer zullen gaan gebeuren. De dag komt. En we maken het mee. En waar zullen wij dan staan? Rechts? Heb u daar echt hoop op? Mag u dat echt op grond van Gods eigen woord en Gods eigen werk in uw leven geloven? Stel het antwoord op uw vraag nou niet uit. Zeg nou niet tegen uzelf, nou dat is zo'n geweldige vraag, daar moeten we... Nee, nee, het is noodzakelijk, want die dag kan spoedig aanbreken. En we kunnen inderdaad zelf straks ook al eerder dan de wederkomst voor de Heere gedagvaard worden. Waar staan wij straks? Zijn we door de herder als schapen herkend? Want Matthäus 25 laat ons ook zien, en trouwens dat kwam in de catechismus zondag in de afdeling, zondag 19 ook terug. Daar gaat het ook over datgene wat er met die anderen gaat gebeuren, die in Matthäus 25 de bokken genoemd worden, die aan de linkerhand geplaatst worden. Voor hen valt straks ook de beslissing. En zij worden in tegenstelling tot die andere gevloekten genoemd. Zij krijgen de naam die ze verdienen. Want dat zijn ze. Vervloekt is toch een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En er zullen erbij zijn. Bij diegenen die straks aan de linkerkant geplaatst worden. Die hun hele leven lang openlijk tegen de Heere gerebelleerd hebben. Maar laten we het nou eens niet over hen hebben. Over die openlijke goddeloze vijanden die met God en met zijn dienst niet anders dan gespot hebben. Laten we het niet over hen hebben. Laten we, en dan komt het wat dichterbij. Laten we het hebben over degenen die er ook bij horen. En die de Heere typeert als de eigen gerechtigen. Niet zozeer de ongerechtigen, nee, de eigen gerechtigen. De mensen die heus heel netjes leven. En fatsoenlijk door het leven gaan. Maar die steunen als het om hun zaligheid gaat op zichzelf. Op hun eigen godsdienst, hun eigen inspanning, hun eigen doen en laten. Zoals de fariseeën dat deden, u weet wel. En sommige van hen waren heel stipt. Fariseeën waren niet allemaal geveinsden, huichelaars, die het goed voor een ander wisten, maar zichzelf helemaal niet bekommerden om een nauwgezet leven. Er waren ook stipt levende fariseeën, mensen die het heel precies namen en die geen stap buiten het afgebakende paadje zouden zetten, of hun geweten zou hen wel waarschuwen. Er waren erbij die inderdaad getracht hebben zondeloos te leven en naar al de geboden Gods te wandelen. En die zichzelf langs deze weg zochten zalig te maken. En daar zijn er ook nog, en die worden in het woord van God getypeerd. Ik denk aan wat we daarvan lezen in het eerste hoofdstuk van de tweede brief van Paulus aan de gemeente van de Thessalonicenzen. Moet u eens luisteren, daar gaat het ook over de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zegt de apostel Paulus tegen de Thessalonicenzen, dat als de Heer Jezus wederkomt van de hemel met de engelen van zijn kracht, met vlammend vuur wraak doende over degene, en dan noemt hij ze op, die God niet kennen. En over degene, en dan moet u eens merken hoe dicht het nou bij komt, en over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Die kennen dus het evangelie. Die hebben dus van de zaligheid gehoord. Die zijn genodigd, want het evangelie nodigt. Die hebben gehoord van wat de Heere klaargemaakt heeft, bereid heeft voor verloren zondaren. Die weten van het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Die hebben gezeten misschien een leven lang onder de prediking van dat woord, waardoor de Heere hen iedere keer weer aansprak en het op hun hart bond: zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Want dat is evangelie, niet waar, als je horen mag dat de Heere te vinden is. Het is evangelie als je horen mag dat de Heere nabij is. Het is evangelie als je horen mag dat de Heere zijn hand uitsteekt. Het is evangelie als je horen mag dat de Heere tot je zegt: mijn zoon, geef mij uw hart. Maar er zijn er kennelijk volgens dit woord van de Heere Jezus die dat evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Die nooit dat hart hebben gegeven. En die nooit op die nodiging zijn ingegaan. En die nooit echt zijn gaan zoeken. En die zalig maken die nabij was, nooit hebben aangegrepen. En die ondanks de roepstem van het evangelie toch maar door zijn gegaan. En misschien wel eens een keer met wat gemoedsaandoeningen. En misschien ook wel eens een keer met een geweten dat open ging. En misschien ook wel eens met een roepstem. En misschien ook wel eens met een prikkel in hun geweten. Dat zij van: je moet er toch anders. En dat ze zeiden: ja, dat zal ik ook wel doen. Maar ik moet nou eerst nog dit. En ik heb nog zoveel andere dingen. En later hoop ik er nog wel eens de gelegenheid voor te hebben. U weet wel hoe het gaat. En toch bleven ze het evangelie ongehoorzaam. En dan komt de Heer. Die komt ook niet alleen maar over degene die God niet kennen. En die komt niet alleen maar om over die brute goddelozen. En die komt ook maar niet alleen om die eigen gerechtige fariseërs die overliepen van eigen vroomheid en eigen dunk en waardigheid. En die uit de hoogte neerzagen op een arme zondaar die maar niet weet hoe die met God in het reinen moet komen. Om over zulke mensen wraak te doen. Maar ook over degene die zijn roepstemmen in de wind geslagen hebben. De nodigingen niet hebben gebeld. Die het evangelie en zo taxeert hij het. Zij zullen zeggen: ja, maar de mens moet bekeerd worden en God moet het doen. En het is allemaal, en je bent maar zo afhankelijk en een mens kan van zichzelf ook niks. Maar God zegt: je hebt het evangelie niet gehoorzaam. Zijn u de bokken? Deze soort bokken. Onder de bokken bevinden zich dus de goddelozen. Maar onder die bokken bevinden zich ook kerkmensen. Kennis van het evangelie. Fatsoenlijke mensen naar de maatstaven van de wereld gerekend. Misschien volgens sommige mensen ook wel als schapen beschouwd. Daarbij. De gemeente is niet voor niks als die vraag gesteld wordt. Als God ons die vraag stelt, dan moeten die vragen ook eerlijk onder ogen zien. En onszelf niet wijsmaken als deze dingen gezegd worden, dat het allemaal wel mee zal vallen. Want wat wordt er tegen die bokken gezegd? Ga weg. had de Heere nog nooit eerder tegen ze gezegd. Ik zei zo pas als hij tot die schapen zegt, kom, dan horen ze iets wat ze al eerder gehoord hebben. Maar als hij tegen die bokken zegt, ga weg, dan horen ze iets wat ze nog nooit eerder gehoord hebben. Van hem niet in ieder geval, van zijn lippen niet. Zeker niet die bokken die het evangelie ongehoorzaam zijn geweest. Nooit heeft de Heere in al die jaren van hun leven, in al die jaren waarin hij arbeid besteedde aan hun ziel, waarin hij mest legde om hun levensboom, nooit heeft de Heere een keer tegen hen gezegd, ga weg. Maar altijd was het, kom toch. Kom toch, wend u toch naar mij. Breek toch met uw wonden. Zoek toch de Heere. Altijd was het in die trant. En dan zegt hij niet meer, kom. Maar ga. Waarheen dan? In het eeuwige vuur. Gemeente, ik denk dat dit de verschrikkelijkste woorden zijn die in heel de Bijbel te vinden zijn. Ga weg van mij in het eeuwige vuur. Dat de duivel en zijn engelen bereid is. Dat zijn verschrikkelijke woorden. Ze staan hier opgetekend. En er komt een dag dat ze gesproken zullen worden. Dat velen die woorden zullen horen. Ook vele kerkmensen. En mogelijk ook heel wat uit ons midden. Het hangt er maar vanaf. Of we het geleerd hebben het evangelie gehoorzaam te zijn, gemeente. En als we dat nooit echt geleerd hebben, dan moet ik u zeggen, dan zullen die woorden straks in deze uw oren klinken. En dan zult u moeten gaan. Voor eeuwig weg. Bij hem die het zo goed bedoelde. Die het ook zo oprecht meende. Die gezegd heeft, ik heb geen lust in de dood van de goddeloos. Maar u zoekt uw eigen ondergang. Want u wilt niet dat ik koning over u zou zijn. Gemeente, dat is ook de werkelijkheid. En dat is een werkelijkheid waar we in de prediking niet aan ontkomen. Het eeuwige vuur. Het onherroepelijke, het onherstelbare. Het definitieve. Ach, laat het ons tot verootmoediging brengen. En laat de schrik des Heren, als het dan niet anders kan, laat de schrik des Heren ons dan bewegen tot het geloof. Bent u naar deze bestemming onderweg? Met uw onbekeerde hart. Met uw gesloten hart. Zie dan de situatie waarin u verkeert eerlijk onder ogen. Als u onbekeerd bent en onbekeerd blijft en zo voortleeft, dan gaat dit het einde worden. Geloof is een heil en troostrijk woord. U bent daar nog niet. En die dag is er nog niet. En nog zegt de Heer, nee niet, niet. Ga weg. Tot niemand zegt u het vanavond. Maar hij zegt tot iedereen, ook tot degene die nog nooit gekomen is. Tot diegene die nog nooit gebogen heeft. Tot diegene die zich nog nooit rekenschap gegeven heeft van, mijn zielen doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God. Tot een ieder zegt hij, kom. Kom toch tot mij. Verhard u toch niet. Maar laat u leiden. U gelooft toch die woorden wel. Ik geloof toch wel dat het een keer zo zal zijn, zoals hier in Matthäus 25 door de Heer Jezus gezegd is. U gelooft toch wel dat een keer van zijn lippen die woorden klinken. Als u dat niet gelooft, dan zijn we die het niet geloven, dat weet ik. Die het niet echt geloven. Maar wat moet u dan van Golgotha maken? Wat is dan datgene wat het evangelie vertelt over wat er op Golgotha gebeurd is? Weet u wat dat is? Als je deze woorden niet gelooft, dan is Golgotha toneelspel geweest. En meer niet. Want daar is het gezien. En het is echt gezien, hoor. Dat de golven en de baren Gods, de gramschap Gods, zich helemaal ontladen heeft op het hoofd van hem die ter helle neerdaalt. En daar is gezien hoe waar het is dat er een buitenste duisternis is. En dat de schuld, de onbedekte, onvergeven schuld, een mens naar die buitenste duisternis heen trekt. Onder het oordeel Gods. Daar is gezien de waarachtigheid van dat goddelijke woord. Ga weg. En God zei het tegen zijn eigen zoon. En zo waarachtig als dat gebeurd is, gemeente, zo waarachtig zal het ook zijn op de jongste dag. Dat de Heer Jezus zal zeggen, ga weg. O, laat het toch tot niemand van ons gezegd worden. Laten we toch acht geven op het heden der genade. En laten wij die God, die nog in zijn ontferming de deur der genade, niet eens op een kier zet, maar wagenwijd openzet. Laten we die God der genade toch te voet vallen. En als we het nog nooit gedaan hebben, laat deze dag niet eindigen. En leg uw hoofd niet rustig neer op uw kussen, voordat u God gesmeekt hebt. Heere, bekeer. En laat me dat gericht, laat me dat oordeel alstublieft ontkomen. Behoud mijn verloren bestaan. Maak er werk van om geborgen te worden. Die de zaligmaker zich nog aanbiedt. En is dat geen wonder? Is dat al geen wonder? 60 jaar hebt u al gewacht. Of minder. Misschien zelfs minder. Zoveel keren al het evangelie ongehoorzaam geweest. En nog zegt de Heer. Hoe lang nog weet ik niet. Maar vanavond nog wel. Nog zegt de Heer, kom herwaarts tot mij. Amen. Psalm 73, het 14e vers. God, wij danken u voor uw woord dat ons ook spreekt van dingen die nog gebeuren moeten en die zeer indrukwekkend zullen zijn. We hebben er vanavond eigenlijk wel een beetje van gevoeld, o God. Indrukwekkend zal het wezen om hem te zien komen op de wolken des hemels. Indrukwekkend zal het zijn om hem te horen spreken. Schapen naar zijn rechterhand verwijzen en bokken naar links. En om hem dan ook te horen zeggen of het een of het ander. O God, geef dat we de dingen, voor zover we die verstaan, kunnen inderdaad ook verstaan. En voor zover we ze ter harte moeten nemen, ze inderdaad ter harte nemen. En laat niemand van ons nu enige uitvlucht bedenken. En laat niemand zich ergens op beroepen en achterweg schuilen. Om toch weer het evangelie ongehoorzaam te blijven. En toch weer voor te gaan op de weg die we zelf hebben gekozen. En als we dan niet weten hoe het moet, heren, dan weet u het toch wel. En als wij niet weten hoe we bekeerd moeten worden, dan weet u het toch wel. En als wij niet weten hoe ons hart, ons verdorven hart anders moet worden, dan weet u het. En dan kunt u het ook. O, laten we dat ook geloven. Maar dan wel vluchten tot u en niet rusten voordat we ons leven bij u zijn kwijtgeraakt aan de Heere Jezus. O God, zegen uw woord. En geef dat er degenen die hoop hebben, echt hoop hebben, bij u vandaan hoop hebben. Omdat ze u de Heere hebben leren zoeken en mochten ontmoeten. En uw woord hebben ervaren als een kracht tot zaligheid. En dat vernieuwende werk van uw Heilige Geest hebben mogen zoeken en hebben mogen liefkrijgen. Laten zij zich verheugen over het feit dat hun verlossing genaakt. Omdat u de werken uw handen niet en nooit zult laten varen. Zegen uw woord, Heere. En laat uw geest ons leiden in al de waarheid om Jezus wil. Amen. We zingen het vijfde vers van Psalm 149, zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.